Welkom en wat tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van de Hervormde Kerk te Zegveld. En vandaag heb ik eigenlijk een hele bijzondere gast of een gast die we denk allemaal als we de stem horen al vaak wel kennen. En dat is Jacco. Jacco, te gek dat je er bent en super tof dat je erbij wil zijn vandaag.
Ja, leuk dat je naar Woerden gekomen bent, Eline.
Ja, en ik ben gelijk al even benieuwd. Hey, we zaten net al van voorstellen heeft natuurlijk niet echt zin, want de mensen kennen je natuurlijk al. Misschien wel leuk om te weten even, hoe gaat het nu met jullie? Hoe is het hier in Woerden? Niet zo ver weg natuurlijk, maar...
Qua afstand Woerden-Zegveld die is niet zo groot. Hè? We zijn wat dat betreft in Woerden ook al best wel gewend, wat wonen betreft. En we hebben daar onze weg al wel gevonden. De kinderen doen het gelukkig hartstikke goed op school. Maar het is wel echt een rare tijd om een gemeente te leren kennen. Ik bedoel, ik ben nu bijna 2 jaar in Woerden.
Oh ja, dat was net...
En als ik naga hoe het was toen ik 2 jaar in Zegveld was... Ja, toen kende ik eigenlijk echt wel een heel groot deel van de gemeente. Ja. En iedereen, in ieder geval de vaste kerkgangers, die kende ik allemaal al wel van gezicht. En Woerden is al een wat onoverzichtelijke gemeente... omdat je natuurlijk de ene keer in een Petruskerk de diensten hebt... en de andere keer in de Maranatakerk. Dus je hebt niet... En sommige gemeenteleden die kerken... in een vast gebouw, ongeacht of het de wijk Centrum Oost is... of de andere wijkgemeente Noordwest. Het aantal kerkgangers is natuurlijk, was natuurlijk al veel groter... dus het duurt al langer om gezichten te leren kennen. Ja. Maar nu met corona is dat eigenlijk allemaal ook al weggevallen. Dus het is een hele vreemde gewaarwording... als ik hier door de stad fiets of als ik door de Jumbo loop... dat ik mensen een beetje aftastend aankijk van... ja, horen jullie nou bij de gemeente of niet? Herkennen jullie mij wel? Want ik herken jullie eerlijk gezegd nog niet. En dus de vaste kern van de gemeente, die heb ik al leren kennen. Maar daaromheen, en dat is echt wel vervelend.
Dat is lastig ook, want dat is natuurlijk juist waar je voor komt en waar je...
Ja, je wilt een band ook opbouwen met de gemeente.
Ja. Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op en heb je nog even om corona.
Laten
waarschijnlijk gaat het bij jullie ook weer open, denk ik, grotendeels alweer.
We hebben nu weer 125 kerkgangers. Dus dat is eigenlijk het maximum wat op 1,5 meter zou kunnen.
Ja.
Ja, en de andere activiteiten die kunnen gelukkig ook weer opstarten. En er zijn best wel dingen doorgegaan. Door in bezoekwerk ben ik zelf eigenlijk ook altijd wel blijven doen. Ik bedoel... Ik vroeg altijd wel aan de mensen of ik welkom was. Sommigen die zeiden liever eventjes niet. Nou goed, alle begrip daarvoor. Maar verder, je geeft geen hand, je houdt de afstand. Dus dat moet er eigenlijk ook wel kunnen. Ik heb eerlijk gezegd die maatregelen van 1 of 2 per dag maximaal... ook wel vooral gezien als maatregelen voor privé, persoonlijke omstandigheden. En als predikant is het ook wel belangrijk. Ja, ik heb het wel geprobeerd door ook telefonisch... Als je geen gezichten erbij hebt en de gemeenteleden soms ook jou niet herkennen... dan is een gesprek door de telefoon ontzettend lastig.
En in zo'n tijd is dat ook gewoon hartstikke nodig af en toe... om elkaar ook in het echt te zien, zien in zo'n tijd. Hey, en we hebben het natuurlijk gehad over, waar gaan we het over hebben? Toen gespart net van, ik wilde heel graag natuurlijk iets met het Jodendom, met de Joodse gemeenschap. Ik heb zelf pas een boek gelezen, dat was Paradijsstad. Dat introduceerde heel mooi hoe de zondag eigenlijk bedoeld was. En toen ging er voor mij echt een soort van wereld van me open van, dit zit er allemaal nog meer achter. Toen dacht ik, dat is misschien wel heel interessant om vandaag eens in te duiken. En toen wilde ik eigenlijk eerst beginnen van, waarom is zo'n zondag nou eigenlijk echt nodig in deze tijd?
Ja, ik denk dat de paradox een beetje van deze tijd is dat we eigenlijk allemaal meer vrije tijd gekregen hebben. Hè? Zeker als ik vergelijk bijvoorbeeld met mijn opa's en oma's. Hè? Die waren gewoon altijd aan het werk. Hè? Mijn opa was boer en op het land gaat het natuurlijk sowieso altijd al door. Maar mijn opa van mijn moeders kant, die had een winkel en die had de openingstijden, maar ook buiten de openingstijden om... We kwamen mensen gewoon achterom en dat ging altijd maar door. En als je niet oppast, 7 dagen in de week, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Nou ja, nu zijn we qua uren allemaal minder gaan werken, 36 uur part-time.
Niet meer
we hebben
die
meer en meer vrije tijd gekregen, maar tegelijkertijd voelt het, zijn er meer burn-outs dan ooit, voelt het alsof we... ontzettend druk zijn we allemaal moe. En dat komt door die prikkels die maar door blijven gaan.
Ja.
Altijd bereikbaar zijn via de telefoon. Altijd weer die berichtjes die binnenkomen, die je aandacht die aandacht vragen. Dus ik denk dat het goed is dat er één dag in de week is... die echt even een ander karakter heeft.
Dat het ook echt nu nodig is eigenlijk. Alleen nog maar meer ten opzichte.
Ja, misschien nog wel meer, misschien nog wel meer dan ooit.
Ja. Want als we ook in de Bijbel dan kijken naar... God heeft natuurlijk deze dag gemaakt. Mm-hmm. Met welke... als u de Bijbel leest, hoe ziet u dan... met welke intentie heeft God die dag dan gemaakt?
Ja, het begint dus al meteen bij de schepping. Hè? Dat God zelf onderscheid maakt tussen de 6 dagen van werk... en de 7e dag van rust. Mm-hmm. En als God dat al voor zichzelf nodig heeft... Ja. Hè? En niet in de zin van dat hij vermoeid zou zijn of zo van het werk... maar wel dat ritme wat al in de schepping gelegd is... Ik vind het eigenlijk wel bijzonder, hè? Want daarin was het vroege Jodendom uniek. Hè? De oude Grieken bijvoorbeeld, die hadden decaden, periodes van 10 dagen. En de Romeinen, die hadden periodes van 8 dagen. Maar eigenlijk was altijd alles rondom de zon en de maan. Hè? Het jaar is natuurlijk vastgesteld vanwege de aarde die in één jaar tijd om de zon gaat. De maan, die bepaalde eigenlijk de maanden van het jaar.
Ja.
Terwijl de week, die wij eigenlijk als tijdseenheid gekregen hebben, ook vanuit de schepping, die houdt daar helemaal geen rekening mee. Het is echt niet zo dat de eerste dag van de week ook samenvalt met de eerste dag van de maand. Dat is vastgesteld rondom de zon of de maan, dat gaat maar gewoon door. En ik denk dat het inderdaad belangrijk is om dat onderscheid te hebben tussen 6 dagen werk en 1 dag rust.
En heel mooi eigenlijk dat dat nog steeds... Dat vond ik pas ook bijzonder. Ik dacht, die 7 dagen, dat is eigenlijk... komt dat gewoon uit de Bijbel en hebben dat nu nog steeds. Dat is eigenlijk iets heel standaards voor ons. Dat de week 7 dagen duurt. Maar dat is gewoon eigenlijk al hartstikke Bijbels.
Dat komt echt helemaal uit de Bijbelse... Ja. Heeft een Bijbelse oorsprong.
Ja.
Je ziet natuurlijk wel dat wat verandert. Ik denk dat... Vroeger wenste je elkaar een goede zondag.
Ja.
En tegenwoordig wens je elkaar een fijn weekend. Hè? En het weekend heeft een andere plek gekregen, denk ik. En de zondag daarin ook. Hè? De, de zaterdag is ook voor veel mensen al een vrije dag geworden. Maar goed, dat wordt weer op allerlei manieren ingevuld.
Ja, en hoe is dat dan? Want ik heb dat ook inderdaad met mijn werk. Dat ik dan echt merk van, goh... zo'n weekend is echt nodig. Ik heb nu ook maar dat ik eigenlijk al vrijdag soms vrij neem, zodat ik zaterdag echt tot rust ben gekomen. Hoe ziet u die verhouding tussen het werk en de zondag daarin? Want eigenlijk werkt dat eigenlijk heel mooi samen, merk ik zelf ook in mijn leven, dat zo'n zondag echt nodig is om het in mijn werk ook vervolgens weer goed te kunnen doen.
Ja, ik denk dat... Kijk, voor mezelf is het natuurlijk altijd wat lastig, omdat je de zondag is voor mij ook een werkdag. En zeker, vorige week had ik ook 3 diensten op een zondag. Dan is de zondag al helemaal vol eigenlijk. Ja. Dus ik probeer die rustmomenten wel op andere dagen ook in de week te plannen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het inderdaad nodig is om die 1 dag gewoon af te zonderen. Hè, dat je voor jezelf nagaat van welke dingen... hoef ik even niet op deze dag te doen. Ja. Wat kan ik even loslaten? He, dat het woordje Shabbat, het Hebreeuwse woord Shabbat, dat betekent ook staken. Bijvoorbeeld vandaag de dag in Israël, als er een staking is, dan is dat eigenlijk ook hetzelfde woord. Dus je legt je werk eventjes neer.
Ja.
Je blijft niet maar doorhollen, maar je neemt even afstand.
Ja. Mooi. En we hebben dat natuurlijk ook juist. We gingen het natuurlijk over de Joodse Sabbat ook echt hebben. Mm-hmm. En hoe ziet die eruit? Want dat is natuurlijk ook de oorsprong of zij. Hè, als we het hebben over iemand die het heel letterlijk of nog steeds vandaag de dag heel goed. Hoe zeg je dat? In acht nemen of toepassen, dan zijn dat de Joden wel. Hoe ziet zo'n Shabbat er bij hun echt uit? Dat is natuurlijk anders dan de zondag die wij kennen, maar hoe ziet dat in het origineel eruit?
Dat geldt inderdaad zeker voor de orthodoxe Joden. Je hebt natuurlijk binnen het Jodendom ook allerlei stromingen.
Ja.
Dus niet iedere Jood gaat er op dezelfde manier mee om. Maar ik heb het inderdaad met name ook in de periode dat ik in Israël studeerde. Dan merkte je dat ook in de weken. Ik heb in 2006, misschien niet iedereen weet dat, een groot deel van de gemeente wel. Maar in 2006 een half jaar in Israël gestudeerd. En dat betekende dat ik college had van zondag tot en met vrijdagochtend. En dat is eigenlijk ook de normale werkweek, schoolweek. Die begint op zondag. Zondag is de eerste dag van de week. En die gaat dan door tot, ja, tot of donderdag of vrijdagochtend. Mm-hmm. Was ook wel aan het begin een beetje een vreemde gewaarwording. Hè? Terwijl ik wist dat Jolanda en de familie in de kerk zaten, zat ik tentamens te maken. Maar goed, dan ben je natuurlijk in een ander land, andere cultuur. Dus daarin pas je ook aan. Vind ik ook altijd wel een spannende trouwens. Hoor. We gaan natuurlijk met we zijn met een groep uit Zegveld, met de jeugdvereniging en ook met een gemeentereis in Israël geweest. Toen hebben we eigenlijk ook wel gewoon de zondag aangehouden als rustdag. Maar dat voelt dan toch ook een beetje vreemd.
Ja.
Je gaat eigenlijk een beetje tegen de gebruiker van de lokale cultuur in. Maar goed, dan ben je er één week, dan vind ik het nog weer anders.
Ja.
Maar het is inderdaad zo dat dan de Shabbat, die begint dus vrijdagavond, hè, bij zonsondergang. Dus dat is ook niet één vastgestelde tijd. Dat verschilt in de loop van het jaar. In de zomer is dat later op de vrijdagavond dan natuurlijk in de winter. Iedere Joodse krant die heeft in de vrijdageditie, zeg maar, de tijden van de Shabbat heel nauwkeurig op de minuut afstaan.
Ja.
Hè, dat je weet van dan begint het en dan moet ik dus inderdaad klaar zijn. Maar die voorbereidingen die beginnen al op vrijdagmiddag. Hè? Dus op een gegeven moment stopt het openbaar vervoer. Als je pech hebt, dan moet je een taxi huren of je moet gaan lopen. De winkels die sluiten, hè? Vaak ook al op vrijdagmiddag. Ja. Als je op vrijdagmiddag over de markt loopt, de Joodse markt, bijvoorbeeld de Magane Juda in Jeruzalem. Ja, dan zie je dat de kramen worden leeg verkocht. En het zijn dan vooral mannen die dan met boodschappenbriefjes rondrennen om de laatste boodschappen nog eventjes in huis te halen.
Ja.
En ondertussen de ultra-orthodoxe Joden, die lopen dat schreeuwen over die markt, dat ze af moeten gaan breken, dat het tijd wordt om de boel te sluiten. En als de winkeliers geen aanstalten maken, dan... Ik heb zelf wel eens gezien dat ze dan de stekkers uit de weegschaal...
Dan helpen ze een handje.
Trekken van als ze het niet zelf doet, dan helpen je wel. Je moet voor de Shabbat klaar zijn.
Ja.
En ondertussen worden natuurlijk in huis de voorbereidingen getroffen. Hè? Dus vrijdagavond is natuurlijk de feestelijke maaltijd. Het begin van de Shabbat. Dus ook als je geen keukenprinses bent of keukenprins, dan wordt het toch uitgebreid gekookt. Dat is niet iets voor een diepvriesmaaltijd of thuis bezorgd. Maar er wordt uitgebreide maaltijd.
Ja.
En iedereen helpt daarin ook mee. Hè? Dus het huis moet gewoon schoon zijn.
Ja.
Iedereen gaat zich douchen opfrissen voordat de Shabbat begint. Lastig is natuurlijk dat er geen elektriciteit gebruikt mag worden.
Ook niet al tijdens het... Oh ja, dat is natuurlijk al tijdens
op de
het...
Dus dat is, daar moet je dus rekening mee houden.
Ja.
Dus alles wat je nodig hebt voor die vaak dan 25 uur... tussen zonsondergang en zonsondergang op zaterdagavond... of eigenlijk op zaterdagavond... het moment dat de eerste drie sterren zichtbaar worden. Ja, dat moet je dus van tevoren al over nadenken.
Ja.
Dus tijdschakelaars voor de lampen... want je mag geen lamp aan en uitzetten... warm houtplaatjes voor het eten. Een grote ketel met warm water, zeg maar, die je voor die dag nodig hebt.
Ja.
Dus verse koffie is er niet bij.
Nee.
Want, je moet dan inderdaad die dag met oploskoffie doen.
Ja.
In de hotels, we hebben het meegemaakt, dan heb je speciale sabbatsliften waar je dus niet op een knopje mag drukken in de lift, maar die op iedere etage... Stoppen.
Gewoon stopt en die gaat gewoon heen
en
weer.
Gaat
dus,
heen en weer. En dan hoef je dus, En als je dan van de begane grond naar de 11e verdieping moet, dan moet je dus wel even geduld hebben. Want op alle verdiepingen stopt hij en gaat de deur open. Ja, dus dat gaat ontzettend ver.
En waarom nemen zij dat zo letterlijk? Zeg maar, want het gaat natuurlijk heel ver in die zin van voor ons. Misschien is het heel lastig te begrijpen dat zelfs de lift daarin meegaat.
Ja, ze zeggen natuurlijk van waar ligt op een gegeven moment de grens. Hè?
Ja.
Je weet inderdaad dat je niet mag werken. Je moet de Sabbat een andere karakter geven dan de andere dagen van de week. En de rabbijnen die hebben dan eigenlijk 39 hoofdcategorieën van werk genoemd. Hè? Bijvoorbeeld het aansteken van vuur. Dus inderdaad, en dan wordt gezegd van dan mag je dus ook geen elektriciteit gebruiken.
Mm-hmm.
Je mag ook geen sigaret aansteken. Je mag dus niets doen wat daarmee te maken heeft. Je mag, je mag geen gewas helpen groeien, dus je mag geen water geven. Maar waar leg je dan de grens? Hè? Dus men zegt dan inderdaad, dan maar zo strikt mogelijk.
Ja.
Dus als ik het gewas op het land geen water mag geven, dan mag ik ook mijn tuin niet besproeien.
Ja.
En op het moment dat ik dan op de Shabbat een bloemenvaas per ongeluk omstoot, ja, dan mag ik daar ook geen nieuw water in doen.
Ja, dus eigenlijk zie je ook wel nu met corona natuurlijk ook gemerkt dat hoe duidelijker de maatregelen, hoe makkelijker het is om ze na te volgen. Dus zij hebben ook gewoon gezegd van heel duidelijk,
ja, maar dat zit, denk ik, dat zit denk ik een beetje in ons van, ja, waar ligt dan de grens?
Ja, dat
ik heb
toch
dat
zoeken.
Inderdaad, ik vond het wel mooi. Ik was onlangs bij iemand op het Hofplein op bezoek. En die zei van, ja, het gezin, zeg maar, mijn kinderen en kleinkinderen mochten niet bij mij op bezoek komen. Maar ik mocht wel, omdat ik alleen ben, haar man was overleden, mocht ik wel bij iemand anders op bezoek gaan. Dus wat we dan deden, is dat als ze eraan kwamen, dan ging ik op de gang staan. Dan gingen zij in mijn huis zitten en dan belde ik aan bij mijn eigen huis. Ja, hè, dus zo zitten wij mensen een beetje in elkaar. We zoeken natuurlijk de grenzen op van, ook de uitzonderingen.
Ja.
En zegt, ja, dan maar om te voorkomen, zeg maar, dat je het gebod zou overtreden, zo strikt mogelijk. Ja.
En dat is misschien ook wel een gedachte die voor heel veel mensen als bekend misschien klinkt. Hè? Vanuit vroeger hebben we ook, of hè, ik weet nog wel dat ik, als ik de eerste keer op zondag vroeger uitsliep, dat ik helemaal dacht, nu heb ik wat gemist. Weet je wel, dan voelde je gelijk een soort, schuldig wil ik het niet noemen, maar het voelde alsof het niet goed was misschien. En ik denk dat heel veel mensen misschien vanuit huis ook vroeger wel hebben meegekregen dat, hè, heel erg duidelijk die wel niet regel.
Ik denk dat het inderdaad als een keurslijf ervaren kon worden. Mm-hmm. Hè? Ook als je, als je ziet hoe strikt de Joden daar dus mee omgaan met zo'n rustdag. Hè? Autorijden mag bijvoorbeeld, liberale Joden zullen dat wel doen, maar een orthodox Jood zou bijvoorbeeld nooit een auto pakken.
Mm-hmm.
Maar dan is inderdaad de vraag van, ja, mag je dan wel gaan fietsen? En dan zeggen ze ook van nee. En niet omdat je niet zou mogen fietsen, maar stel dat het gaat regenen, dan trek je met je fietswiel een spoor door het water. En dat mag ook al niet. Hè? En zou je wat onderweg, je mag geen reparaties uitvoeren enzovoort.
Ja.
Dus ja, als je daar van buiten naar kijkt, dan denk je inderdaad van, wat ontzettend keurslijf. Ja. En terwijl, en dat is dan voor ons misschien de paradox, als je het meemaakt, ook in Jeruzalem, het begin van de Shabbat bij de klaagmuur, dat heeft iets ingetogens, maar tegelijkertijd is het ook ontzettend feestelijk. Het lukt hen, en ook voor de jongere generatie, zeg maar, waar wij soms misschien daar wel eens een beetje tegenaan schoppen, tegen allerlei regeltjes, van ik mag dit niet en ik moet dat, en zie je dat zij die dag, hoewel ze eigenlijk heel veel niet mogen doen, maar echt als een feestdag beleven.
Want hoe zouden wij dat vandaag de dag kunnen in een goed kader kunnen passen van, hoe ziet de zondag er voor ons vandaag de dag uit? Want bij ons gaan we wel gewoon op de fiets of wel gewoon met de auto naar familie. Hoe ziet die zondag er dan voor ons uit?
Nou ja, dat zal natuurlijk voor iedereen een beetje verschillend zijn. En ik denk dat nu in coronatijd dat ook nog weer lastiger geworden is. Ik bedoel, tot voor corona gaven natuurlijk de kerkdiensten bijvoorbeeld een kader aan de invulling van de zondag. En daaromheen heb je natuurlijk inderdaad de vrije tijd, familiebezoek of andere ontspannende bezigheden. Dat je gaat wandelen, fietsen. Ja, iedereen zal er ook weer op zijn eigen manier mee omgaan. Ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren, hè, dus dat die dag een andere dag is. Hè, dus dat je ook je best doet om die dag een ander karakter te geven dan de andere dagen van de week. Ik hoop ook wel dat bijvoorbeeld onze kinderen, Marit en Joël, dat zo ook beleven. Hè, ondanks dat ik misschien vanwege het feit dat ik soms ook elders moet preken, niet altijd thuis ben op zondag. Maar wel, we halen bijvoorbeeld altijd wel gebak in huis. Je laat het wel echt een feestdag zijn.
Ja.
Maar waarbij dus belangrijk is, denk ik, om je te beseffen van, wat helpt mij om deze dag dat andere karakter te geven dan de andere dagen van de week. Dus niet zozeer de vraag van, wat mag ik wel en niet, maar wat hoef ik vandaag niet
eigenlijk
te doen?
Eigenlijk niet. Ja, nee. Het is eigenlijk een soort van vrijbrief om gewoon even lekker niks te hoeven. Tenminste, dat merk ik soms wel.
Het is echt een geschenk eigenlijk.
Ja, want het is lastig om nee te zeggen. Heel veel mensen, en ik merk ook bij ondernemers, hebben moeite met nee zeggen. Werken ook altijd door. En als je de zondag hebt, dan is het gewoon een reden van, maar ik hoef het vandaag niet. Want ik kan me inderdaad voorstellen, mooi hoe je dit omschrijft, van, als je dit eerst allemaal hoort, dat had ik ook toen ik het eerst keer hoorde, van, maar ik mag toch wel gewoon fietsen. Of als daar de zondag om draait, dan voelt dat haast niet meer als een zondag die juist bedoeld is om de rust te ervaren en de vrijheid en
met nee, dat tijd is met natuurlijk God door ook wat je in het Nieuwe Testament ziet. Hè? De discussies die de heer Jezus heeft met de fariseeën. Ja. De fariseeën die er ook heel strikt mee waren. En de heer Jezus die daar toch wat ruimer mee omgaat. Hè? En die dan inderdaad ook zegt van ja, maar de Sabbat die is er niet voor de mens. Mm-hmm. Hè? De Sabbat is niet gemaakt voor de mens is niet voor de Sabbat, maar het is andersom. Hè? De Sabbat is een geschenk voor ons om ons bij die vrijheid te bewaren. Ik denk dat het zo'n belangrijk principe is. Kijk, de Sabbat die is natuurlijk, die zit al in de schepping. Maar eigenlijk zie je voor het eerst dat er echt over de Sabbat gesproken wordt als God de 10 geboden geeft aan het volk Israël. Hè? Ja. Dus nadat ze uit Egypte zijn bevrijd. En dan zijn er 2 varianten van de 10 geboden in Exodus 20. Hè, dan wordt inderdaad gezegd van ja, in 6 dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt en de 7e dag rustte hij. Ook in Deuteronomium worden de 10 geboden genoemd. En dan wordt de zondag, de rustdag, niet verbonden aan de schepping, maar aan het feit dat ze bevrijd zijn vanuit Egypte. Hè. In Egypte waren ze slaven, moesten ze altijd maar doorwerken.
Ja.
En op een gegeven moment als de farao de lucht van krijgt van ja, Mozes die wil met zijn volk de woestijn in. En dan moeten ze zelf ook voor de grondstoffen, voor de stenen gaan zorgen.
Ja.
Hè? Waarmee ze de steden moeten bouwen en de piramides enzovoort. Dus, en dan zegt God van ja, jullie moeten oppassen dat je niet weer opnieuw slaaf wordt.
Ja.
En ik denk dat dat wel een principe is. Ja, dat zie ik vandaag de dag ook wel gebeuren. Dat we, als we niet oppassen, ja, dan worden we weer opnieuw slaven. En
ja.
Dan hebben we niet meer zelf de controle over wat we doen en wat we niet doen. Maar dan worden we geleefd.
Nou, dit is wel mooi, want dit las ik precies in het boek. Ik had het net al even benoemd in ons gesprek hiervoor. Paradijsstad of Garden City in het Engels. Ik heb hem dan in het Engels gelezen, maar er is ook een Nederlandse versie van. Die is pas vertaald door Lisa van Zij Lacht ook. Zij heeft die Bijbel ook uitgebracht. Die roze Bijbel kennen mensen misschien wel. En dat boek dat omschrijft, die ging echt hoofdstukken hierop in inderdaad. Van dat je... He, wat is jouw farao eigenlijk? He, ja. Waar, en dat is ook weer die vraag die u net zei van he, kijk eerlijk eigenlijk naar jezelf. Van wat is voor mij iets wat ik anders ga doen dan andere dagen? Of misschien ook dus die vraag, wie is mijn farao? Waar hoef ik geen slaaf van?
Ja. Nee, en waar moet ik dan misschien ook wel echt bewust even afstand van nemen?
Ja.
He, ik bedoel, iedereen kan daar denk ik ook op een verschillende manier mee omgaan. Mm-hmm. Kijk, vroeger lag dat natuurlijk nog allemaal wel weer veel meer vast dan anders.
Ja.
Televisie bleef uit, maar tegenwoordig, ja, eigenlijk... Er wordt niet zo heel veel televisie, denk ik, meer gekeken. Het is natuurlijk eigenlijk weer andere schermpjes, de telefoons.
Maar ja, wij kijken gisteren bijvoorbeeld, was de voetbalwedstrijd.
En dan de voetbalwedstrijd, ja. Dan inderdaad van, ja, hoe ga je daar dan mee om? En dan moet je voor jezelf dus nagaan van, ja, wat zorgt er voor mij dat die zondag, die rustdag... dat andere karakter heeft.
Ja.
Hè, ik bedoel, ja, voor mijzelf is dat ook zoiets van... Nou, deze dag is door God gegeven. En daar blijft iedereen gewoon vanaf.
Ja.
Hè, je moet daar voor jezelf, denk ik, ook heel strikt mee omgaan. Maar dat is voor iedereen weer anders.
Ja, want inderdaad, voor mijn ouders was het vroeger ook dat we bijvoorbeeld geen tv keken op zondag.
Mm.
Nou, in de loop der jaren is dat veranderd. En gisteren kijken we ook gewoon die wedstrijd wel. Mm. Maar bijvoorbeeld voor mij is het bijvoorbeeld weer meer dat ik nu op vrijdag mijn social media allemaal van mijn telefoon afhaal om... En ik heb sowieso mijn meldingen allemaal uit dat ik in ieder geval niet op een moment dat ik het niet wil gestoord word of doelloos ga scrollen. En mijn schermtijd die neemt echt heel veel af, omdat ik anders altijd maar daarheen ga. En nu denk ik soms, oh, laat ik anders misschien nog even een wandeling maken en een podcast luisteren of een preek daarover of...
Ja. Hoe vaak pak je niet even je telefoon? Hè? En inderdaad de berichtjes, de WhatsAppjes en de meldingen van de andere social media.
Mm-hmm.
Hè, dat je weer wat gemist hebt. En hoeveel tijd gaat daaraan aan verloren?
Ja.
Hè? En inderdaad, ja, voor mijzelf is het ook die zondag. Hè? Ik bedoel, iedere dag ben je bezig. Hè? Tenminste, je leest uit de Bijbel, je bidt. Maar... wat is het goed om één dag in de week ook daar heel bewust tijd voor te maken. Hè? Om inderdaad bezig te zijn met de dingen van God en van zijn koninkrijk, van zijn woord. Ja, die kerkdiensten, die zijn daarin onmisbaar. En tegelijkertijd merk ik dus ook, zeker in deze coronatijd, dat wel onder druk staat. Als je niet inderdaad 's morgens om 9:10, 9:15 je schoenen aantrekt om naar de kerk te gaan, maar de dienst kan bekijken op het moment dat het jou uitpast, of dat je bepaalde, dat je soms alleen maar de preek beluistert bijvoorbeeld. Ja, ik vind het wel spannend hoe dat zich ontwikkelt, zeg maar ook na corona.
En ook juist voor mensen eigenlijk mogelijkheid om daar zelf eens over na te denken. Misschien los te komen van het ritme waar ze misschien altijd of in zijn meegegaan. En juist mooi om nu na zo'n jaar te denken van, hey, ik heb inderdaad iets structuur op die dag nodig. Of een bepaald
Ja, ik hoop dus dat we dat niet kwijtgeraakt zijn toch. Ja. Hè? Want ik denk dat het, ja, we lezen van Jezus ook in het Nieuwe Testament, hè, dat hij naar gewoonte op de Shabbat naar de synagoge ging. Dat is wat anders dan uitgewoonte. Hè? Maar hij, na gewoonte, het was voor hem gewoon, dat hoorde erbij.
Ja.
En ik ben benieuwd hoe dat zeg maar straks weer gaat. Of eigenlijk ook nu al, natuurlijk nu er weer de mogelijkheden versoepeld worden, ook voor de kerkdiensten. Ja, zijn we die gewoonte niet wat kwijtgeraakt? En hebben we dat gemist? Hè? Ik bedoel, niet alleen maar het luisteren naar de preek, want dat kun je ook inderdaad op andere momenten doen. Hè? Dat kun je ook al wandelend of in de auto. Je kunt diensten beluisteren, preken beluisteren. Maar de kerkdienst is zoveel meer dan dat. Hè? Je ontmoet ook elkaar en je bidt samen voor elkaar en je zingt samen. Ja, dat zijn wel elementen. Die kunnen niet zo makkelijk door iets anders vervangen worden, zeg maar.
Nee, daar ging ook vorige week in aan het preek op van, zodra mensen gaan realiseren dat zij de kerk zijn. En als je zoekt op Google, dat was toen bij Hillsong, was ik die zei van, ja, als je zoekt op Google en zoekt dat een kerk is, krijgen we overal een gebouw.
Ja.
Hij zei, volgens mij hebben we iets verkeerd geïllustreerd van wat een kerk is, want een kerk is letterlijk het lichaam.
Lichaam van Christus, wij zijn inderdaad, en we komen samen in een kerkgebouw.
Ja.
En het is mooi dat die plekken er zijn, hè, vaste plekken, ook binnen Zegveld, hè, waar je elkaar ontmoet. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de gemeente, hè, de mensen, die het lichaam van Christus vormen.
Ja.
En die het ook nodig hebben om naast, hè, dat vind ik ook hier in Woerden, al die kringen en allerlei activiteiten die er zijn. Maar het is ook goed dat we wel op zondag die centrale moment hebben dat we elkaar allemaal ontmoeten. En samen voor Gods aangezicht komen.
Ja, en als mensen dit nou luisteren en denken van, hey, ja, ik wil die zondag gaan inrichten, hè, op een manier, ik wil daar eens wat over na gaan denken of echt praktische stappen in ondernemen. Wat zou dan een eerste stap kunnen zijn na het luisteren van deze podcast? Wat je...
Nou ja, begin dus inderdaad met het besef van niet uitgaan van de vraag van wat mag ik wel of wat mag ik niet. Dat zit denk ik allemaal nog wel een beetje toch in ons achterhoofd heel vaak. Maar van wat hoef ik niet? En wat helpt mij om deze dag een andere dag te maken dan de andere dagen? En hoe zorg ik er inderdaad voor dat ook... daar begint het volgens mij wel mee. Het is ook... Hoe wordt mijn relatie met God weer gevoed, uiteindelijk? En ook de dingen daaromheen die ik wel doe of die ik niet doe. Ja, hoe zorg ik ervoor dat deze dag een apart karakter blijft? Hè? Inderdaad, gewoon maar weghalen uit de agenda.
Ja, en dat is heel mooi. Eigenlijk mag dat voor iedereen wat anders zijn. En dat is misschien ook wel een hele mooie boodschap. Ik noem dat net al eventjes bijvoorbeeld voor iemand anders is in de tuinwerk op zondag ziet van, oh, maar dat deden we vroeger op de boerderij. Of dat deden we juist heel veel door de week. En in mijn geval, ik zit nooit in die tuin. Dus ik zou denken, hey, ik ga eens even lekker van de natuur genieten. Ja, even een bloemetje.
Dat kan inderdaad. En, voor de een werk is voor de ander ontspanning. Hè? En dat moet ook iedereen, denk ik, uiteindelijk voor zichzelf... Ja. Voor zichzelf weten en bepalen. Maar ik hoop inderdaad dat we die zondag dus echt weer als een feestdag gaan beleven. Hey, in de loop van de kerkgeschiedenis, ik ben nog altijd bezig ook met een boekje, ook over Sabbat en zondag. Is natuurlijk wel van die zondag ook heel sterk een rustdag gemaakt. Terwijl... Ja, wat is er mooier dan op de zondag, de eerste dag van de week, het is de opstandingsdag van Jezus.
Ja.
Dat we daar ook een feestdag van maken. We vieren zijn opstanding. Ja. En van daaruit mogen we als christelijke gemeente leven. Dat is ook een verschil inderdaad met de Sabbat. De Joden die hebben de zevende dag, de laatste dag, als rustdag. Dus die werken de hele dag. En die, nou ja, de laatste dag, zeg maar, is dan de rustdag. Dan rusten ze uit van het werk.
Ja.
Terwijl wij beginnen de week, de eerste dag van de week is voor ons de rustdag, de feestdag. Wij beginnen de week met rust. En vanuit het werk van Jezus Christus, vanuit zijn opstanding, mogen we leven, mogen we ons werk doen, mogen we al de dingen die, ja, die de agenda vullen, zeg maar, mogen we beleven.
Ja, dus eigenlijk een hele mooie dag om inderdaad ook weer die koppeling met werk die we op het begin hadden. Hè? Zie zo'n dag ook als, hè, dat komt, nou ja, om zo even te zeggen, dat komt je de rest van de week ook ten goede, dat je vanuit rust mag gaan werken in plaats van
laat
druk.
Laat die dag en wat je daarin meekrijgt, ook in de samenkomst van de gemeente, hè, in de verkondiging van het woord, in het zingen, ja, laat dat zijn uitwerking hebben. In het Jodendom is het inderdaad zo, hè, dat op zaterdagmorgen wordt er iedere keer een bepaald gedeelte gelezen uit de Torah, uit de boeken van Mozes. En in één jaar tijd worden al die vijf boeken, zeg maar, Genesis tot en met Deuteronomium, worden doorgelezen. En in de loop van de week komen die gedeeltes ook nog weer steeds een keertje terug. Maar ja, doe dat ook maar eens voor jezelf. Hè. Dus wat je waarop zondag de preek over ging. Ja, inderdaad, als je dat dan een week later zou vragen, heel vaak is dat misschien alweer, ja, waar is het zondag eigenlijk over gegaan? Ja. Hè? Ik heb dat ook wel eens gezegd, volgens mij in een preek in Zegveld, van mijn oma, die zou vroeger nooit geborduurd, hè, was gek van borduren, maar dat zou ze op, of breien, maar dat zou ze op zondag echt nooit doen. Hè? Want ze zei van, ja, een zondagse steek, die houdt geen week. Ja. En toen heb ik inderdaad wel eens gezegd, ook uit gekheid, van ja, ik vraag me af of een zondagse preek, hè, wel een hele week meegaat. Maar het zou kunnen helpen om gewoon voor jezelf nog weer eens een keer dat Bijbelgedeelte te lezen. En misschien inderdaad ook nog eens een andere preek. Er is natuurlijk op internet zoveel te vinden. Ja. Hè, dat je, en op die manier kan het met je meegaan. Ja. Dat is denk ik mooi als dat gebeurt. En dan kan de Heilige Geest daar ook weer op doorwerken.
Ja. Dus eigenlijk is daar ook weer hetzelfde als wat we, hè, als we keken naar die regels van de Joden, keken we naar het principe erachter. Mm-hmm. En bij preken kun je ook, als het je misschien niet op die zondag per se, hè, dat je denkt van, wat kan ik hier per se mee? Of het resoneert niet helemaal, kun je toch een principe daaruit halen.
Nee, en wie weet inderdaad wat er later op die week nog gebeurt. Het is net inderdaad als met medicijnen. Ja, er zijn natuurlijk medicijnen die direct helpen. Maar er zijn ook medicijnen waar je eerst een bepaalde spiegel, hè, op moet bouwen. Of die pas op een later moment zijn uitwerking hebben.
Ja.
Ja, zo kan het denk ik ook werken als het gaat om Gods woord. Ja.
Nou, supermooi. Ik ben, we hebben alweer een half uur gepraat. Zo, dus dat gaat heel snel. Ik vond het een supermooi en interessant gesprek. Ik hoop ook dat mensen er wat aan hebben gehad. Mm-hmm. Dus inderdaad, even weer die spiegel zelf voorhouden. Wat hoef ik vandaag niet in plaats van wat mag of wat mag ik vandaag niet? Ik denk dat het een mooie gedachte is om mee naar huis te nemen. En ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en
heel
dat je wilde zijn.
En, leuk dat je gekomen bent.
En voor de mensen die nu luisteren en denken van, hey, ik wil deze podcast wel eens delen. We zijn deze natuurlijk nieuw opgestart. Het is een pilot editie. We gaan gewoon kijken hoe het gaat. Je zou ons heel erg helpen als je het een keer deelt op je social media. Of misschien met mensen die waarvan je denkt van, hey, dit is daarvoor interessant. Op die manier kunnen we ook kijken, hey, is dit misschien een nieuwe vorm die we langer kunnen gaan toepassen. Dus laat dat ook zeker weten. Als je zelf nog ideeën hebt voor waar je een keer graag wat over wil horen, laat dat dan ook weten. En dan wil ik je weer heel erg bedanken voor het luisteren. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering.